Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, dat wij gaan zingen uit Psalm 92 en daarvan het 7e en het 8e vers. Het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon en hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. Ze zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. Psalm 92, de versen 7 en 8. In deze voorbereidingsweek op het heiligavondmaal beleiden we het christelijk geloof met vraag en antwoord 79 en 81 van de Heidelberger Catechismus. Daarna zingen wij psalm 143, het zesde vers. Ik hef mijn handen naar de hoge. Mijn ziel is voor uw alziend ogen gelijk een dor en een dorstig land. Het zesde vers van psalm 143. We doen u in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, met mond en hart geloofsbelijdenis, met vraag en antwoord 79 en 81 al dus. Waarom noemt Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed? En noemt Paulus het de gemeenschap van het lichaam en bloed van Christus? Christus spreekt zo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, zo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden, maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat we zo waarachtig zijn waar lichaam en bloed door de werking van Heilige Geest deelachtig worden, als we deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachten is ontvangen. En dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zeker het onze is, als hadden we zelf in onze eigen persoon alles geleden en God voor onze zonden genoeg gedaan. Voor wie is het heilige avondmaal des Heren ingesteld? Voor degenen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen dat deze om Christus wil vergeven zijn en het ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten, de schijngelovigen, en die zich niet met een waarachtig hart tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Amen. Zoeken wij nu gezamenlijk Gods aangezicht in gebed. Heere, genadig en barmhartig, langmoedig, groot van goedertierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Zo hebt u zich bekend willen maken door de mond van uw heilige profeten. En iets daarvan, Heere, mogen wij ook vanavond opmerken, als we deze doordeweekse avond in uw huis samen mogen zijn. We zeggen u dank, Heere, dat we in uw huis mogen komen, kunnen komen. Of we zeggen u dank dat wij, als we thuis moesten blijven, mee kunnen luisteren. En met dat u ons die zegen geeft, Heere, paar daar het gebed aan. Geef dat we onze gedachten kunnen richten op u en op uw woord. Onze gedachten kunnen moe zijn van een dag. Onze gedachten kunnen, ons hoofd kan vol zitten van een dag. Dat zou kunnen hinderen, dat zou kunnen blokkeren. Maar we bidden u, Heere, zegent u ons. Met aandacht, met zo'n trekking van uw geest en woord, dat wij lichamelijk met onze gedachten er helemaal bij kunnen zijn, wakker kunnen blijven, waakzaam en alert kunnen blijven. Op wat Gij ons te zeggen hebt, wat Gij ons te geven hebt. Maak ons het luisteren makkelijk en ook heerlijk, Heere. Omdat U ons zulke heerlijke dingen wilt laten verkondigen. Omdat U ons iets wilt laten zien. Voor wat in de hemelse bruidegom is. Voor wat in U is, Heere Jezus Christus. Welke liefde in uw hart is. Welke bron ge zijt van leven. Van waarachtig geestelijk leven met u. En Heer, dat leven dat moet ook uit u komen. Want onze ziel is als een dor en een dorstig land. Het uitdrogen nabij, Heer. Uit ons is geen vrucht in eeuwigheid. Waar zouden wij liefde en verlangen tot u, waar zouden wij berouw en zelfverloochening vandaan moeten halen, Heere? Als het van de akker van ons eigen hart zou moeten komen, dan zou het er niet en nooit komen. En juist in de voorbereidingsweek kunnen wij daar weer te dieper opstoten en bij bepaald worden. Maar wij scheiden dan, o hemelse bruidegom, onze bron, opdat wij groen en fris gewenste vruchten zullen dragen. En laat ons zo ook iets zien, Heere, vanavond. Iets van het hart van uw bruidskerk zien. En in dat hart leeft veel, veel verkeerd en kwaad, nog steeds. En het zal altijd zo blijven hier op aarde. Maar in het hart van uw bruidskerk hebt u toch ook gegeven en gewerkt. Liefde, verlangen, een klein beginsel der gehoorzaamheid. Maar wel met een verlangen om hoe langer hoe meer naar uw geboden te leven. En geef als we zo in het hart van uw bruidskerk mogen zien, dat ook ons hart daar sneller van gaat kloppen, Heer. Dat ook ons hart daar ja en amen op mag zeggen. En wilt u zo zelf vanavond leiding geven aan zelfbeproeving voor uw aangezicht. En wilt u dat geven ons allemaal, Heere. Ook aan onze jongeren, ook aan de kinderen, we danken u. Dat er ook van hen in uw huis zijn vanavond, of misschien ook meeluisteren. En Heere, wilt u dan ook doen ondervinden. Dat u spreekt naar het hart van uw bruid. En daar hoeven we niet oud voor te zijn. Geef het ook jongeren het mogen ondervinden. Dat u als hemelse bruidegom spreekt naar het hart van uw bruid. En wat is er meer vertroostend dan dat, Heere? En geef dat we ook met die troost dan uit deze dienst weer zullen mogen heengaan de rest van de avond, de rest van de week in. Gedenk hen die we thuis hebben achtergelaten. De jongsten van ons gezin. Of als er zieken zijn en hen die bij hen thuis bleven. We bidden u, Heere, voor heel onze gezinnen en families. Voor heel uw gemeente geven opwekking. Met een levende honger naar uw woord. Dat die hele familie, straten en dorpen mag vervullen, Heere. En mag trekken en doen komen naar u en naar uw dienst en naar uw woord. We bidden daar telkens om, Heere. En geef dat we dat gebed mogen volharden, wetend en verwachtend, grote dingen van u. Zegent u ons, Heere. Uit genade om Christus wil. Amen. Vanavond is aan de orde van behandeling uit het Hooglied. Hooglied 4. We gaan verder waar we vorige keer gebleven zijn. Dat is Hooglied 4, vers 12. en lezen tot en met hoofdstuk 5 vers 1. We zullen zien dat dat één geheel is bij elkaar. Hooglied 4 vers 12 tot en met 5 vers 1. Het woord van God spreekt in Hooglied 4 vers 12 en volgende aldus. Eerst bij monden van de bruidegom. Mijn zuster, o bruid, gij zijt een besloten hof, een besloten welbron, een verzegelde fontein. Uw scheuten zijn een paradijs van granaatappelen, met edele vruchten, cyprus met nardus. Nardus en safraan, kalmus en kaneel, met allerlei bomen van wierook, mirre en aloë, als ook alle voornaamste specerijen. O fontein der hoven, put der levende wateren die uit Libanon vloeien. Ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind, doorwaai mijn hof, dat de specerijen uitvloeien. O dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en at zijn edele vruchten. Ik ben in mijn hof gekomen, o mijn zuster, o bruid. Ik heb mijn mirre geplukt met mijn specerij. Ik heb mijn honingraten met mijn honing gegeten. Ik heb mijn wijn als ook mijn melk gedronken. Eet, vrienden, drinkt en wordt dronken, o liefsten. Tot zover dit schrift en tekstgedeelte. Een eenvoudige verdeling. We luisteren eerst naar de stem van de bruidegom. En ten tweede naar de stem van de bruid. Hooglied 4 vers 12 tot en met 5 vers 1. Een enkele afkondiging over de overlente 14 dagen. 21 september is de volgende woensdagavonddienst. Dan hopen we onze behandeling van de Romeinenbrief met elkaar voor te mogen zetten. De collecte, de eerste voor het evangelisatiewerk in Roemeense gevangenissen. En de tweede voor de kerk worden van harte bij u en jullie aanbevolen. Laat ons dan zingen uit psalm 45, de bruidspsalm, vers 6 en 7. Dan zal de vorst van al uw schoon getuigen. En straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot haar een koning. Psalm 45, vers 6 en 7. Hooglied 4, vers 12 dus, tot en met hoofdstuk 5, vers 1. Het luidt denk ik het makkelijkste om er het gedeelte bij te houden tijdens de preek. We letten eerst op de stem van de bruidegom en ten tweede op de stem van de bruid in dit gedeelte. Gemeente, laten twee hoofdlijnen van het boek Hooglied weer even ons voor de geest halen. Het eerste, het Hooglied, is een lied, een gesprek tussen Salomo en zijn bruid. En het bijzondere daarvan is, dat die bruid uit een klein vergeten dorpje komt, Sulam, ergens op het platteland van Juda. Dat de grote, de rijke koning, vredevorst uit Davids huis, zijn oog heeft laten vallen op een meisje waar niemand van gehoord had, waar niemand op gerekend had. Een totaal vergeten meisje met geen enkel koninklijk bloed in de ader uit het dorpje Sulam. En daarin is dat Hooglied, is die verbintenis van Salomo en zijn onaanzienlijke bruid een afspiegeling van de verbintenis van de hemelse bruidegom, de meerdere Salomo, met zijn bruidskerk. Een bruidskerk door de bruidegom zich verkoren, die het totaal onwaardig is en tegen elke menselijke berekening verwachting in. Tweede hoofdlijn, die we ook al heel vaak zijn tegengekomen, is dat het Hooglied echt een lied is, een poëzie is, in dichtvorm is. Een heleboel beelden, beeldspraak, vergelijkingen, die komen erin voor. Waardoor je inderdaad wel eens heel goed moet nadenken, net als met een Nederlands gedicht bij Nederlands op school voor je, van ja, wat wordt er nou mee bedoeld met weer zo'n, ja, wat vreemde vergelijking die er nu weer in zit. Nu, in ons schrift en tekstgedeelte gaat het om één van die vergelijkingen die in die verse steeds terug en voor komt. De vergelijking van de bruid met een hof, een tuin, laten we even zeggen. In hoofdstuk 4, vers 12, gebeurt het voor het eerst. En in vers 12 tot 14 noemt Salomo zijn bruid een hof. Een besloten, een toegesloten hof. In vers 15 en 16 spreekt dan de bruid weer. Maar ze neemt die beeldspraak over en gebruikt ook weer het woord van een hof voor zichzelf dus. En hoofdstuk 5 vers 1 spreekt de bruidegom weer over en tot zijn bruid weer in bewoningen van een hof. En vanaf 5 vers 2 begint dan weer een nieuw gedeelte en een nieuwe episode uit de verbintenis van Salomo en zijn bruid. Maar de rode draad door ons tekstgedeelte heen is dus die vergelijking van de bruid met een hof. Dan moeten we bij een hof niet denken aan wat wij een bloementuintje zouden noemen, met wat narcissen en wat tulpen erin. Eerder aan een kruidentuin die je bij kastelen kunt hebben, die ook wel iets van een boomgaard heeft. Want Salomo noemt nogal wat dingen in die hof. Hij heeft het over bomen met granaatappelen. Dat waren vruchten waar je ook heerlijk sap van kon maken. Hij noemt ook planten die olie geven, zoals nardus en safraan. En olifantoen, dat is wat bij ons eigenlijk shampoo en zeep is. Dat is een heerlijke verfrissing als je je wast of als je aan het douchen bent. En hij is ook van bomen van wierook, mirre en aloë. Daar werd parfum van gemaakt, die heerlijk rook. En Salomo die is daar zo uitbundig over die vruchten, over die olie, over die geur. Dat hij, hij noemt het zelfs een paradijs. Een paradijs van vruchten, bomen, geuren. En dan bedoelt de bruidegom dus, nu we eerst luisteren. Zo ben jij nou, meisje van Sulam, mijn verloofde, mijn bruid. Jouw liefde, jouw glimlach, is als heerlijke parfum voor mij. Zo heerlijk vind ik dat als die naar je toe komt. Je zorgzaamheid, je hartelijkheid, die zijn als olie die me zo verfrist en waar ik zo gelukkig van word. En je aantrekkelijkheid, dat is als een heerlijke vrucht waar ik van geniet als ik ernaar kijk en als ik je voor me heb. En het mooiste is dan nog wel, wat me nou het meest blij maakt is nog wel, vers 12, dat je een besloten hof bent. Een toegesloten hof, of met een ander beeld, een toegesloten bron, een fontein die verzegeld is. We stellen ons dan maar voor dat zo'n kruidentuin, zo'n boomgaard, die was afgeschermd. Dat zie je nu ook nog met boomgaarden. Bijvoorbeeld een rij van coniferen eromheen, zouden wij zeggen, om de wind op te vangen en om die hof, die kruidentuin, af te schermen. En op één plaats, tussen die coniferenhaag, zat natuurlijk een opening met een hek. En hoe was dat hek in dit geval, wil Salomo zeggen, dat zit op slot. Of in die tijd, het is verzegeld. En alleen de eigenaar van die hof, die kruidentuin, die boomgaard, die heeft er de sleutel van. En alleen de eigenaar is bevoegd om dat zegel te verbreken. En als een ander dat gedaan heeft, dan ziet hij dat als hij komt en dan weet hij dat er iemand anders dan hijzelf een voor is geweest, die ook in zijn kruidentuin gewandeld heeft, zonder toestemming. Zo'n hof ben jij nou voor mij. Alleen ik je bruidegom. Je bent alleen voor mij zoals je bent. Die speciale liefde, die unieke zorgzaamheid en die glimlach zoals jij alleen dat kunt, die geef je aan niemand anders. Je bent voor anderen een toegesloten hof. Die glimlach en die zorgzaamheid en die aantrekkelijkheid, daar mag ik alleen van genieten. Die geef je aan niemand anders. Kijk, zo schildert de Bijbel dat dus. Hoe het tussen verloofden, tussen getrouwden, zijn mag, hoort te zijn. Hè? Dat de bruid het heerlijk vindt om aantrekkelijk te zijn voor de bruidegom. En dat de bruidegom het ook waardeert en laat merken dat je het heerlijk vindt als die merkt dat zijn bruid haar best doet om haar liefde aan hem te geven en haar zorgzaamheid. Ja, zoals het op een trouwdag van een bruidspaar afstraalt. En dat kan er na de trouwdag wel weer wat vanaf gaan. Na verloop van tijd, helaas. Je helpt elkaar wel, je zorgt wel voor elkaar. Maar ja, je geeft even hulp en even een kus en je loopt weer langs elkaar heen en verder. Dat is natuurlijk jammer. Het hoogste gaat ons in, je mag er echt wel je tijd voor nemen en je voor inzetten. Om dat prille van het begin te bewaren. Dat de bruid het heerlijk vindt. Om haar glimlach te geven aan haar bruidegom. En dat de bruidegom laat merken hoe hij het waardeert. Dat ze zo alleen er voor hem is. Die speciale blik. Die speciale glimlach. Die is alleen voor hem. Je longt niet met je kleding of met je blikken. Naar een andere man of een andere jongen. Of naar een derde, naar een vreemde. Er zijn ook plekken waar die ander niet komen mag. Ook niet met zijn ogen. Want je bent een besloten, een toegesloten hof. Ook heel letterlijk in de kleding. Op je trouwdag. En alle andere dagen ook. Een ander mag daar met zijn ogen niet inkomen. En niet bijkomen. Zo schilderde de Bijbel dat. Het meisje, de vrouw. Als een toegesloten hof, waar geen andere ogen in mogen komen. Ik zie ze misschien wel steeds minder in onze tijd. Zulke toegesloten vrouwen. Maar zou ook dat niet horen bij de levensstijl van een christin? Zou ook dat niet horen bij de levensstijl van een avondmaalgangster? Ge zijt een toegesloten hof. Doch ik zeg dit, zou Paulus zeggen, ziende op Christus en op zijn gemeente bovenal. Want zo, zoals hier dus die verbintenis van de bruidegom met de bruid onder woorden wacht voor de bruidegom, dat is nou bij uitstek de afspiegeling van de verbintenis van de hemelse bruidegom met zijn bruidskerk, die immers zijn eigendom is, die immers in de beeldstof van deze versen zijn hof is. Zijn hof. Zo staat het ook in ons schriftgedeelte. Zijn hof. Dus een door hem verkregen hof. Een bruidskerk die van de bruidegom is. Omdat hij haar ontwinnen heeft gekregen van zijn vader. Dan moeten we heel ver teruggaan. Mogen we heel ver teruggaan voor de grondlegging der wereld. Heeft God zich een bruidskerk verkoren voor zijn zoon. Die in en met Adam in alle ellende en vloek van heel de menselijke massa was. Maar die door de vader is verkoren. En die een verkiezende liefde heeft gegeven aan zijn zoon. Hier is uw bruid, mijn zoon. Ik weet het, ze ziet er niet uit. Verontreinigd, beladen met schuld. Maar ik geef ze aan u. Het is uw hof. En toen heeft de zoon gezegd, ja vader. En de zoon die heeft zijn bruid gekocht. Gekocht met zijn dierbaar bloed, gekocht met de prijs van zijn leven, zijn dood aan het kruis. Het is van hem gekregen van zijn vader, maar ook gekocht door zijn dierbaar bloed. Het is van hem, hij heeft er ook verzegeld met zijn Heilige Geest. Die het eigendomszegel is. Gij zijt van mij. En van niemand. Laat de duivel er vanaf blijven. Want je bent van mij. Verzegeld als ik je heb. Met mijn Heilige Geest. Zo heeft de hemelse bruidegom. Zijn bruid. Gekregen. Gekocht. Verzegeld. Nou, wat zal zo'n bruid haar bruidegom lief hebben? In u heeft de Vader me verkoren. Door u en uw bloed ben ik verzoend en gekocht. En vanuit u ben ik met de Heilige Geest verzegeld. Alles om u, uit u en door u. O mijn bruidegom, wat zal de bruid, haar hemelse bruidegom, lief hebben, toch? En, dan zorgt hij er ook voor, dat zeg maar die wildernis van het leven van zijn bruid, dat die echt een hof wordt. Hij heeft me niet gekregen, gekocht en verzegeld om een levenslang braak te laten liggen en er verder niks mee te doen. Natuurlijk niet. Grond die je zo duur koopt, daar wil je wat mee en daar doe je wat mee en daar plant je wat in. Nou, zo bij deze bruidegom. De catechisme zou zeggen, nadat hij ons met zijn bloed heeft gekocht, dat hij ons dan ook door zijn geest vernieuwt. Na zijn evenbeeld. Mij maakt tot een hof. Uw scheuten en uw voorbrengselen. Ja, uw dienstvaardigheid. Uw bereidheid om het te dienen. Die hartelijke, onvoorwaardelijke overgave. Die steeds zegt, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Dat is net als olie. Dat doet me zo goed, zegt de hemelse bruidegom. Als ik die zelfverloochening, als ik die dienstvaardigheid opmerk en zie. En het getuigen van mijn naam. En de zachtmoedigheid en de trouw en het geduld en de verdraagzaamheid. Dat zijn vruchten. Zo heerlijk en zo zoet. Als ik die zie en opmerk in uw leven. Dat zijn de heerlijkste vruchten die ik me maar smaken kan. En uw gebed. En uw verlangen naar de Vader. Ja, dat is een geur. Zo goed en zo heerlijk. Wat een heerlijke geur, o bruid. Uit de hof van uw leven. Dankbaar, verlangend en biddend. Wat een heerlijke olie. Dienstvaardig en tot mijn dienst bereid. En wat een heerlijke vruchten. Als u getuigt en beleidt en verdraagt en zachtmoedig bent. O bruid. Wat een heerlijke geur, olie en vruchten zie ik in uw leven. Dat zou je nou toch willen, hè? Dat zou je als bruid nou toch willen. Dat hij Jezus dat van je zeggen kan. Toch, dat hij nou dat van me zou kunnen zeggen. De bruid, hè? Juist de bruid, hè, die weet dat ze uit genade is aangenomen. Die weet van het zoenoffer in Christus volbracht. De bruid die weet van de vergeving van haar zonden uit louter genade. Juist die bruid die dat weten mag. Die verlangt het zo. Dat ze heerlijk mag geuren. En heerlijk mag smaken. In haar vruchten, in haar beleid en in haar getuigenis. Voor haar bruidegom. En dan toch vooral. En het mooiste. Als hij van mij kan zeggen. En zo. Zo ben je nou alleen voor mij. Zo toegewijd als je aan mij bent. Ben je nergens anders aan. Ik weet het. Zou de Heer Jezus kunnen zeggen, je doet je werk van harte en met inzet. Maar ik sta altijd voorop. Ik ben je eerst. Ik weet, je vrouw, je man of je gezin, je vrienden, die zijn heel belangrijk voor je. Maar ik weet, ik ben de eerste voor je. Ik ben de allerbelangrijkste. Ik weet, ik zie je vrije tijd, je hobby, je vrienden, daar ben je graag. Maar ik sta altijd op nummer 1. Ik ben de enige die echt je hart heeft. En ik zie het. Vreemden, derden, daar zit het hek voor dicht. Zondige invloeden, van zondige gesprekken, van muziek, van beelden, van films, die vinden het hek gesloten. Toegesloten. Daar stel je je oren niet voor open. Daar stel je je ogen niet voor open. Daar stel je je hart niet voor open. Maar voor mijn stem en voor mijn koninkrijk alleen. Ga je oren open. En je ogen open. En je hart open. O mijn liefste. Mijn toegesloten hof, die alleen aan haar bruidegom toegang verleent. En die de bruidegom door niets en door niemand van haar plaats laat dringen. Je zou toch willen dat hij dat van je kon zeggen, of niet? Je zou als bruid toch willen dat hij dat van je kon zeggen. Zo zou je toch ten avondmaal willen gaan, of niet? Want kijk, wij kunnen wel eens nadenken, en dat hoeft niet verkeerd te zijn hoor, over de vraag van, hoe zal het voor mij zijn aan de tafel? Zal ik iets van zegen ervaren? Zal ik iets merken van Gods nabijheid? Hoe zal het voor me zijn als ik aan de tafel zit? Maar dat nou eens een keer omdraaien. En is de voorbereidingsweek er juist niet voor om je af te vragen. Hoe zal het voor hem zijn. Als ik aan de tafel zit. Hoe zal het voor hem zijn. Als ik brood en wijn neem. ruikt hij een heerlijke geur van verlangen bij me. Ziet die dienstvaardigheid die als olie voor hem is zo goed. Ziet die zachtmoedigheid en verdraagzaamheid en getuigenis die voor hem zulke goede zoete vruchten zijn. Ik zou toch zo graag willen zondag dat hij van mij kon zeggen dat aan zijn tafel kom. O mijn bruid. Hoe heerlijk is uw reuk, uw geur en zijn uw vruchten. U bent een toegesloten hof. Dat is toch de wens van ieder die bekeerd is. Dat hoort ook in zondag 44 van de catechismus een dag of 10 geleden. Dat is toch de wens, de hartewens van de bruid. Weliswaar is dat begin zo klein. Maar het verlangen om hem meer en meer gehoorzaam te zijn. Die onbekeerd zijn. Ja, die willen zeker naar de hemel. Die willen nog niet naar de hemel. Maar het heilige leven. Veer maar een last. Die er nu eenmaal bij hoort. En je bent weer bij de voorbereidingsweek voorbij is. Dan is de klem er weer een beetje af. Wie onbekeerd is. Die heeft de hemel lief, maar de heiligheid allerminst. Maar die bekeerd zijn, die bruid zijn, die willen naar de hemel, jazeker. Maar met zo min mogelijk zonden. Liefst geen één. Bent u bekeerd? Bent u bruid? Dat valt naadloos samen met de toegang tot het heilige avondmaal. Ja, maar, zegt misschien iemand, denk, ja, dat is het nou juist. Ik kom daar in de voorbereidingsweek zo bitter, bitter weinig van tegen. Van dingen die hem zouden kunnen behagen. Die voor hem als olie, als vruchten, als heerlijk geurende parfum zijn. In plaats van geolied gaat het mij allemaal zo traag. En zo langzaam. En zo met tegenzin. En in plaats van geurend van liefde en verlangen. Moet het voor hem toch vaak wel stinken van al mijn verlangens die er niet zouden moeten zijn, maar die ik weer tegenkom. En in plaats van heerlijke vruchten, is mijn leven zo onvruchtbaar. Zo open ook voor de wereld. Zo vatbaar voor de zonde, zo weinig toegesloten. Je wil niet weten wat er allemaal inloopt en weer uitkomt bij me. Hoe kan nou zo mens aan het heilige avondmaal gaan? En dan ook nog tot vreugde van de bruidegom. Wat u dan niet moet doen is wachten tot het misschien beter wordt. Misschien morgen wat beter is. Of misschien de volgende voorbereidingsweek wat beter is. Hopen dat het aan een volgende voorbereidingsweek vromer en heiliger van binnen zal zijn. Dat moet u niet doen. Dan kunt u zo lang wachten. Dan moet je zo lang wachten. Dan kun je wel eindeloos wachten. Maar weet u wat u wel mag en wat je wel moet doen? Vluchten tot Christus. Zo goddeloos en zo onvruchtbaar en zo stinkend als ik ben van mezelf, van nature. Vluchten tot Christus. Want al uw vrucht, zegt hij, is uit mij gevonden. Dat is voorbereiding. Al uw vrucht is uit mij gevonden. Dat geeft ook onze tekst aan. Als we in de tweede plaats naar de stem van de bruid gaan luisteren vanavond. In vers 15 en 16 is inderdaad de bruid aan het woord. En dan zegt ze eerst, vers 15, o fontein der hoven. Put, bron van levende water. Ze zeggen van, ja, maar dat mijn hof zoveel vruchten voortbrengt. En die struiken en die planten, die bomen, dat groeien en veel. Dat komt door jezelf. Je bent zelf de fontein van mijn hof. Je zorgt er zelf voor. Dat ik zo vriendelijk naar je kijk en zo hard en zo zorgzaam voor je ben. Als jij bij me bent en bij me komt. Ja, dan kost me het ook geen moeite. Zoals jij bent en zoals jij doet. Ja, dat doet mijn hartelijkheid voor je open wel. Ik draag wel vrucht. Mijn hof draagt wel vrucht. Maar het komt omdat je zelf de fontein van de hof van mijn leven bent. Ik wil zelfs maar één ding. Vers 15a. Vers 16a. Ik wil nog meer vrucht voortbrengen. Dat er meer specerijen uitvloeien, kon ik nog maar meer zorg en liefde aan je geven. En het mooiste zou zijn, het allerslot van hoofdstuk 4, dat je niet alleen met me zou praten door de telefoon, of met appen en sms'en en skypen, maar dat je zelf zou komen. Dat ik mijn liefde echt aan jou kon geven. Omdat je zelf in levende lijven voor me staat. Dat zegt de bruid in vers 15 en 16. En zo schildert de Bijbel dat dus. Tussen verloofden, getrouwden. Het eerste jaar, het tweede jaar, maar ook het 25ste en het 40ste jaar. Dat je zoveel in elkaar ziet. Dat je zo graag zoveel en nog meer voor de anderen betekenen wilt. En dat je vooral zo graag bij elkaar bent. Zo graag ziet de ander weer thuis komt, elke dag weer. Nou, dat vraagt aandacht, dat vraagt tijd. Zonder dat je op je horloge kijkt, als je met je vrouw wandelt of even op de bank zit. Dat vraagt tijd en aandacht. Dat je het heerlijk blijft vinden. Om iets voor elkaar te betekenen. Doch ik zeg dit, zei Paulus, ziende op Christus en op zijn gemeente. Hoor de bruid is, o fontein der hoven, o put, o bron van levende wateren, van mijn hof en van alle andere hoven van de bruidskerk. Heere Jezus, bruidegom, bent u zelf de fontein, de bron. Het is door u dat het leven van uw bruidskerk vrucht draagt. Ook is het maar een klein beetje liefde en verlangen. Al is het maar veel te weinig verdraagzaamheid en langmoedigheid. Al is het maar veel te weinig zelfverloochening. Wat er dan mag zijn. Dat is uit u. O bron der hoven. Uw liefde. Die is er de bron van. Uw liefde die alles gaf. Niets was u te veel, te zwaar. U gaf uw bloed. U gaf uzelf. En u gaf uzelf tot in de dood aan het kruis en de nederdaling ter hel toe. Zo diep, zo ver. Zo hevig in pijn en smart en Godverlatenheid. Daalde u in uw liefde neer. Dieper kon niet. En die liefde die zichzelf gaf tot in de dood, die gaf zichzelf voor mij. Voor een zondaar. En wat voor een. Er kan er niemand zo in zijn als ik. Zo onverbeterlijk en zo hardnekkig. Iemand die u zo kan tergen, zo kan kwetsen. Iemand die u zo onophoudelijk verdriet kan doen. Zo'n hardnekkig mens is er vast niet één. En toch, u gaf uzelf tot in de kruisdood voor mij. En dat om me kind te maken. Sterker nog, om me erfgenaam te maken. Om me vrede met God en het eeuwige leven te geven. De mooiste schat en de eeuwigste erfenis die maar denkbaar is. O, u in uw liefde, o bruidegom, gij zijt de fontein der hoven, de bron van de levende wateren. Waar kun je in een voorbereidingsweek nou beter aan denken dan aan deze bron? Waar kun je nou beter aan denken dan aan zijn liefde? Waar kun je, als je aan de tafel mag zitten, nou beter aan denken dan aan deze bron van liefde die zichzelf gaf? En dat zo diep. En dat voor zo iemand als ik. En dat om mij het hoogste eeuwig gelukzalig goed te geven. Dan kom je nog tijd te kort aan de tafel ook. O gij fontein der hoven. Als u me omhelst, dan draag ik vrucht. Ik kan het ook niet helpen, maar dan heb ik u lief. En dan ga ik naar u verlangen. En dan kan mijn mond niet zwijgen. En dan wil ik u dienen. En heel mijn leven geven en wijden in zelfverloochening. O fontein der hoven, hemelse bruidegom. Als u me omhelst, dan draagt mijn leven vrucht. Als ik dus iets voor u over heb, een klein beetje ook. Als ik iets voor u verdragen, voor u opgeven, prijsgeef. Dan is dat niet iets wat ik doe. Nee, heren, wie ben ik dat u me dat laat doen? Heren, wie ben ik dat u mij uw liefde zo betoont? Dat ik iets voor u over ga hebben. Ja, u voelt, dat is de doodsteek. Voor je schouderklopjesneiging. En voor je eigen eer en eerzucht en triomfantelijkheid. Alles is uit uw fontein der hoven. Zonder u als fontein, zonder uw liefde als bron van liefde. Is er in mij geen liefde? Is er mij zelfs geen gebed? Geen verlangen? Hoef je geen getuigenis te verwachten? Geen dienstvaardigheid? Zonder u de bron. Is er in mijn leven helemaal niets wat u zou kunnen behagen? Misschien denkt iemand, dat is nou precies bij mij. Zo ben ik nou ten voeten uit. Helemaal zonder vrucht en goede werken. Maar vanuit hem is het niet hopeloos. Breng de dorre akker van je hart en je leven. Maar bij hem. Heren, ik ben zo dor en zo uitgedroogd en zo onvruchtbaar. Maar o fontein der hoven, bron van levende wateren. Dat kan toch ook voor mijn hart en voor mijn leven dan. Dat is het tot maar één wens die overblijft. En die wel eerder noemden ook. Droeg ik maar meer vrucht. Dat is best opvallend, hè? Dat gebed van het laatste vers dan. Dat zijn specerijen uitvloeien, dat zegt die bruid. Over wie de bruidegom zei, maar je draagt zoveel vrucht. Het is als vruchtenvomen en olie en mirre, wierook, aloë. Ik ben verrukt op je, over je. En die bruid... Die wijst nog meer vrucht dragen. Houd het ook maar vast. Wie het verst gevorderd is. Die ziet het scherpste. Hoe ver die nog niet is. Wie het verst gevorderd is. Die heeft het sterkste verlangen. Of ik het ook grijpen mocht. En ik jaag ernaar. Nou... Neem dan het gebed van de bruid maar over. Van vers 16. O noordenwind, o zuidenwind, kom doorwaai mijn hof. Dat zegt hij beeldelijk van de hof die de bruid overneemt. De noordenwind, in Israël, bij ons zou je meer west- en oostenwind zeggen, maar in Israël noorden-zuidenwind. De noordenwind was de wind die kwam van het Hermongebergte. Dat was de wind van de koelere lucht. Dat was de wind van de regen ook. Nou, in het warme, hete, droge Israël was dat natuurlijk heerlijk. koele lucht van het Hermongebergte uit het noorden, die ook weer regen gaf. Echt een weldaad. Zonder die weldaad zou er niks kunnen groeien in geen enkele hof en tuin in Israël. Met dien verstande, koelte en regen is een weldaad voor het land, als het tenminste niet altijd regent. Als het altijd koel is en het regent altijd elke dag van de maand, ja, dan is het weer niet zo vruchtbaar. Daar staan de gewassen te verrotten in het water op het land. Dus daarom ook die zuidenwind. Die kwam uit de woestijn van Juda of nog verder uit de Negev. Nee, dus dat was de hete wind. Met de zon aan de hemel en de hitte. Die was ook nodig. Wilde wat groeien. Maar ook daarvan gold weer. Altijd alleen maar zuidenwind met zon aan de hemel en hitte op het land. Ja, dan groeit het natuurlijk ook. Dat is ook niet vruchtbaar. Dan verschroeit en dan verschrompelt het gewas. Allebei op zijn tijd. De noordenwind van de koelte. De zuidenwind van de hitte en de zon. O noordenwind, kom doorwaai mijn hof. De Heilige Geest, die is als wind, hè? Johannes 3. En de noordenwind, dat zijn de werkingen van de Heilige Geest, van de heerlijke koelte en de regen. De werkingen van de Geest die vertroosten en die je bemoedigen. Als de Geest heen wijst op Christus en zijn gewilligheid. Op de rijkdommen, de schatten die in hem zijn. Als de Geest zegt, Abba, Vader in je hart. De noordenwind. Waardoor de Geest me laat zien en laat zeggen. Wie Christus is. En wat ik in hem heb. Ja, zelfs een kind van de Vader ben. Maar altijd noordenwind. Dat is niet goed voor een mens. Ook niet voor een gelovige. Wie zegt, kijk, ik ga naar de kerk om bemoedigd te worden. Ik ga naar de kerk om vertroost te worden. Daar ga ik voor naar de kerk. Dat is wel heel gevaarlijk. Dat is heel gevaarlijk. Alleen maar bemoediging, alleen maar vertroosting. Dat is net als altijd maar regen. Dan gaat het gewas wordt aangetast in zijn wortels. Dan gaan vanzelfsprekendheid en oppervlakkigheid de wortels van het geloofsleven aantasten. En die laten ze verrotten. Wie wijs is, bidt ook om de zuidenwind. Van de droogte die verschroeit en de hitte. Om de geest van uitbranding en oordeel. Die ontdekt aan je zonde nog meer dan voorheen. Die me onderwijst in mijn zondige natuur en hoezeer mijn zonden God vertonen. Kom zuidenwind, doorwaai mijn hof. Nee, alleen maar zuidenwind. Dat klinkt misschien heel geestelijk, maar dat is ook niet vruchtbaar. Als de geest alleen maar ontdekkend en alleen maar ontmaskerend en de ernst van Gods toren laten zien over je leven gaat. Dan verschroeien de wortels van je geestelijk leven. In moedeloosheid. In wanhoop. Waarin het wegzinkt. Wie wijs is, die bidt om noordenwind en zuidenwind. Wie meer vrucht wil dragen, die bidt om de beloften en de rijkdommen te mogen zien in Christus. Maar die bidt ook om de ontdekkingen en de ontmaskeringen en het zicht op de toren van God. Zou dat de voorbereiding weet niet voor zijn? Zou dat niet juist het zijn wat in voorbereidingsweek om gaat? Hoe meer zelfbeproeving. Om meer gebed om noordenwind en zuidenwind. Want kijk, zelfvoldaanheid is de grootste vijand van het gebed. Tevredenheid en zelfgenoegzaamheid zijn de dooddoeners van het geestelijk verlangen. Juist de beproeving van onszelf die wil ons leren bidden. om de noordenwind van de belofte, om de zuidenwind van de ontdekkingen. En zeg er dan maar bij, Heere, u weet veel beter dan ik wat ik deze week vooral nodig heb. Laat mij dat maar niet kiezen, Heere. Ik zou waarschijnlijk wel die noordenwind kiezen, die zo heerlijk vertroost. Maar Heere, u weet veel beter dan ik wat ik nodig heb. Heere, geeft u het maar naar de mate en op de tijd dat u weet het goed voor me is. Noordenwind en zuidenwind. Maar Heere, geeft u het toch, opdat ik vruchtbaar mag zijn. Met de geur van liefde, de olie van dienstvaardigheid en de vruchten van getuigenis en zachtmoedigheid. Dat is mooi. Maar ja, het liefste wat de bruid heeft, dat is toch het eind van vers 16 staat. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwam. En dat die at van zijn vruchten, dat die zelf zou komen. Dat verlang je als je naar verkeer bent getrouwd bent, dat je verloofde, dat hij je man, dat die zelf komt. En kan laten merken, ik bemin je, ik heb je lief. Kijk, daar kijken de bruid van Christus in het hart meer dan ergens anders in. Hè? Heer Jezus, dat u komt. Dat u zelf komt in mijn hart. En uw liefde uitstort in mijn hart. Dat u het zegt en laat merken, ik voor u. Ik heb u lief gehad, ik heb u gekocht. En ik heb u lief gehad, en ik heb u lief, en ik zal u eeuwig lief hebben. Ik bemin u al, mijn bruid, mijn liefste, mijn gekochte. Dat ben je van mij. Dat u komt, Heer Jezus. Als ik straks sterf, of eerder of later op de wolken. En dat u zich laat zien, zoals u bent. Heel uw hart voor me openlegt. De hemel zou geweldig zijn. En gezondheid is een grote schat. En mijn werk, dat ligt me na aan mijn hart. Maar niets gaat, Heere Jezus, boven uzelf. Ja, hoe zou ik aan kunnen gaan als ik de bruidegom niet lief heb? Hoe zou ik me binnen kunnen en mogen dringen aan de tafel als ik de bruidegom niet lief heb en als zijn komst in mijn hart niet mijn hoogste goed is? Ja, dan moeten we het niet wagen. Om aan te gaan. Maar er kan nog veel gebeuren tot aan de zondag toe. Echt geloof. De bruid van Christus. Nog een keer. Die steunt op het woord. Maar die verlangt naar hemzelf. Die steunt op het woord in goede en in kwade tijden. En die verlangt naar hemzelf. Naar zijn komst, naar zijn liefde. Dat hij laat merken dat hij me bemint. En dat hij laat merken dat mijn gebed hem aangenaam is. Dat mijn wederliefde hem behaagt. Dat hij laat merken dat zijn gunst me eeuwig omarmt. En hoor in hoofdstuk 5 vers 1 de bruidegom het zeggen. Ik ben gekomen. Of vertaal maar, ik kom of ik zal komen. Laat ik eens wat zeggen, bruid. Ik verlang nog meer dan u. Geloof dat maar gerust. Ik verlang nog meer naar u dan u op uw beste momenten naar mij. Want ik heb zeer begeerd dit Pascha met u te eten, eer dat ik lijd en dat nog steeds niet verandert. En vader, ik wil dat zij bij me zullen zijn waar ik nu ben. En aan zijn tafel verzegelt hij die belofte. Ik kom. Ik zal komen. Misschien wel aan de tafel zelf, tegelijkertijd. En dan misschien later. In de rest van de dag, in de rest van de week, in de rest van de 3 maanden. Maar wel, ik kom. Ja, kijk, het liefste zou je hebben, bruid. Ja, Dat ik elke dag mijn liefde zou laten ervaren, volop en voluit. Maar ja, dat zal niet wijs zijn. Dat is niet wat je nodig hebt. Het is ook wel eens nodig en wijs dat ik me een beetje inhoud. En dat ik mijn ogenblik verberg. Maar laat dat nou maar aan mij over. De maat en de tijden. Komen zal ik. Ik verlang nog meer dan u. Het laatste woord geef aan de bruidegom. Die het zondag zeggen zal. O eet, mijn vrienden. En drink, o mijn liefste, en word verzadigd. Amen. Laten we Psalm 70, het derde vers zingen. Ik ben al driftig, arm en naakt. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Psalm 70, vers 3. Laat ons samen danken en bidden. Heere, uw komst tot ons hart. Uw komst in brood en beker. Uw komst als bruidegom op de wolken. Die volmaakt ons heil. Die maakt onze ziel gelukkig. Die maakt ons ziels gelukkig. Heere, zo liet u ons zien in het hart van uw bruidskerk. Heere, laat het de taal zijn van ons aller hart. En laat juist die bruid in de voorbereidingsweek gedurig bidden. O Heilige Geest, kom met de noordenwind van uw zicht op Christus. En zijn gewilligheid en zijn schatten. Maar ook, o, kom met uw zuidenwind. Van ontdekking. Bestraffing. En uitbranding. Opdat we vrucht mogen dragen. Vrucht uit u. De fontein der hoven. Heere. Laat ons leven een hof zijn, van liefde, verlangen, getuigenis, zelfverloochening, dienstvaardigheid,
Laat ons leven een hof zijn, toegesloten voor u, voor u alleen. Heer, u weet de voortdurende strijd daarin en daarmee en daartegen onszelf. Dat is tijd ons voortdurend des te meer bij de fontein doen komen. Bij u de bruidegom zelf. Heere, leid zelf zondag uw bruid zo tot uw tafel. Heel uw bruid. Alleen uw bruid. Maak het zondag goed, Heere, met uw komst. Aan uw tafel en in uw huis. Aan ouderen en jongeren. Zegent u deze avond verder in deze week. Laat uw woorden meegaan in onze gedachten. In onze gesprekken. En zie ons in genade aan. We danken u voor uw dienst, voor wat u daarin gaf. We bidden u, vergeeft u al het onze daarin. En kroon het met uw zegen, Heere. Om Jezus wil. Amen.
Laten we zingen uit Psalm 119. Over de noordende zuidenwind van de Heilige Geest. Vers 3. Och schonk ge me de hulp van uw geest. En vers 9. Dat uw geest mij ware wijsheid leert. Van 119, het derde en het negende vers. Thank you. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.